Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg. Heel gezegende Sabbat toe. De school is voorbij, de vakanties beginnen. Maar wij in onze kerk, wij gaan door uiteraard. En vanmorgen zal Dimitri Kools ons vergasten met de overdenking. En we kijken er met z'n allen naar uit hoe hij ons dat zal brengen en wat hij ons te vertellen heeft vanuit de schrift. Aankondigingen tijdens de vakantieperiode zijn er weinig. Het enige wat ik de leden hier in de zaal wil meegeven is dat je straks bij het buitengaan het verslag kunt meenemen van onze gemeentevergadering van afgelopen 17 juni, als ik me niet vergis. Dat is wat ik te vertellen heb. Dan wil ik u nu nog, alvorens wij met onze eredienst gaan starten, u nog een tekst meegeven uit de schrift. Ik wil u een tekst meegeven van koning David, die zich op een bepaald moment heel erg verheugt in de Heere. En we lezen, toen loofde David de Heere ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei, geprezen bent u, Heere God, van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heere, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heere. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. En wij willen dat samen doen door zelfs een lied te zingen, maar eerst gaan we staan om samen de Heere te zoeken in gebed. Hemelse Vader, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde, het is goed dat wij hier vanmorgen kunnen samen zijn. Dat we een uurtje hebben kunnen nadenken over uw woord. Van gedachten hebben kunnen wisselen. Dingen hebben kunnen delen met elkaar. Heere, dat het elke dag een verrijking mag zijn door naar uw woord te luisteren. Door erin te lezen. Geef ons daartoe vooral de liefde, de tijd die we daarvoor uittrekken. Maar nu zijn we samen met vrienden onder elkaar, om even te berusten in datgene wat ons de afgelopen week zo heeft beziggehouden. De jonge mensen die eindelijk gedaan hebben met hun studies, sommigen die heel de week heel hard hebben gewerkt, dat nu even aan de kant kunnen zetten en even kunnen mediteren en nadenken over uw grote liefde. En daar zijn wij u dankbaar voor. En wij willen deze dankbaarheid uiten, lieve Vader, Niet alleen door hier te zijn, maar ook door voor u te zingen. En dat willen we doen in Jezus' naam. Amen. Wij blijven even staan en dan gaan we nu samen zingen.
Dat jullie er zijn vandaag. Zeg, wie van jullie heeft er wel eens gedroomd? Heb je wel eens gedroomd? Ja? En wat heb je dan gedaan als je droomde? Ben je terug gaan slapen? Ja? Is er iemand als die droomde snel naar papa en mama toegelopen? Van, ik heb gedroomd, ik heb misschien eng gedroomd. Nee? Toch niet? Ja, toch wel? Ja. En? Ja, Evannes, vertel het eens. Jij hebt gedroomd? S'nachts? Ja? En was het een leuke droom of was het een enge droom? Was het leuk? Dat is goed. Als het een leuke droom is, dan is dat prima. Zeg, we gaan nu eens luisteren naar een verhaal over een jongen die ook droomt. En hij heet Samuel. De kleine Samuel die woont bij Eli in de tempel. En Eli die zorgt als een vader voor hem. En Eli zegt, kom eens kijken, Samuel. Zo doe ik het water in de bak. En daarmee kunnen wij ons wassen. Wassen wij ook ons met een water in een bak? Of doen we dat anders? Nee, hè? Wat doen wij? We douchen of we draaien de kraan open. Maar zij moesten water in een bak doen om zich te wassen. En, zegt Eli, zo ga ik de lampen met olie vullen. Kom maar, Samuel, dan mag jij dat ook eens proberen. En na een paar keer oefenen, dan lukte het Samuel om de olie in de lampen te doen zonder te morsen. Nu gaan we brood bakken, zegt Eli. Brood met meel en water en zout. En we moeten alles goed door elkaar gaan kneden. En we moeten er een grote bol van maken en eventjes laten rusten, want dan is het deeg. En dan kunnen we het bakken. En dan gaan we een lekker brood bakken. En als het uit de oven komt, dan moeten we nog meer broden maken, want we moeten 12 broden maken. En die leggen we op de tafel in de tempel. En op die manier leert Samuel alles wat hij moet doen. En Samuel, die houdt van Eli. En hij luistert heel goed als Eli hem iets vraagt. Want dan doet Samuel het meteen. Luisteren jullie ook goed naar papa en mama als ze iets vragen? Of naar de juf op school? Doen jullie het dan ook meteen als ze het vraagt? Ja, oh, jullie zijn keiflink. Samuel, die leert ook lezen en schrijven. En hij kan al de letters apart schrijven. En met die 22 letters gaat hij woorden maken. Dat zijn allemaal Hebreeuwse woorden die hij leert schrijven. En na een tijdje kan hij zelfs al zijn eigen naam schrijven. En elke dag leert Samuel iets nieuw bij. Die Eli, priester Eli, die heeft nog 2 zonen. En die zonen die heten Hofni en Pinias. En ze zijn ook priester in de tempel, net zoals hun vader. Maar die 2 zonen, Hofni en Pinias, die doen hun werk niet zo goed. En ze zijn ook niet aardig. Ze zijn niet aardig tegen de mensen die naar de tempel komen. En weet je wat ze doen? Ze pakken zelfs hun offervlees af. Ja, papa Eli die gaat wel met zijn zonen praten. Die zegt, zeg, wat gebeurt er nu allemaal? De mensen die vertellen dat jullie allemaal verkeerde dingen doen. Maar ze luisteren niet naar hun vader. Hofni en Pinias luisteren niet naar Eli en ze luisteren ook niet naar wat God zegt. Dat is niet zo goed, hè? Dat is niet flink, nee. Ja, zij doen gewoon wat ze zelf willen. En ze geven dus geen goed voorbeeld aan de mensen. En daar is God niet zo blij mee. Eli en Samuel, die slapen allebei in de tempel. En in de tempel staat ook de ark van God. Dus eigenlijk is God ook bij hen in de tempel. Het is al heel lang nacht geweest en bijna ochtend. En Samuel wordt ineens wakker. Samuel. Samuel. Hij schrikt. Is er iemand in de buurt misschien? Hij kijkt om zich heen, maar ja, het is nog donker en hij ziet helemaal niemand. Oh, hij weet het. Weet je wie dat moet zijn? Misschien roept Eli hem wel. En hij denkt, Eli heeft mij nodig. Hij staat snel op en hij gaat naar Eli toe. Op zijn blote voeten loopt hij daar naartoe. En hij schudt hem wakker en hij zegt, Eli, hier ben ik. Waarom hebt u mij geroepen? Vraagt Samuel. Nu, Eli kijkt heel slaperig en hij zegt, wow, ik heb jou helemaal niet geroepen. Ga maar terug naar je bed. En Eli geeuwt, oh, ik wil gaan slapen. En hij gaat weer slapen. Samuel wil ook wel slapen, maar hij vond dat toch maar raar. Hij kruipt terug in zijn bed en hij hoort terug, Samuel. Samuel. Oh, zie je wel, Eli heeft mij wel nodig. Ik moet wel naar Eli toe. En snel gaat hij naar Eli en hij zegt, hallo, hier ben ik, Eli. Waarom hebt u mij geroepen? Vraagt Samuel. Maar ik heb je helemaal niet geroepen, zegt Eli. Ga nu terug naar je bed, ga slapen. En Eli geeuwt opnieuw en hij draait zich om en hij slaapt verder. Samuel gaat ook naar zijn bed en hij begrijpt er helemaal niks van. Allee, hoe kan dat nu? En na een poosje, als hij in bed ligt, dan hoort hij het opnieuw. Samuel, Samuel. Maar zie je nu wel, Eli heeft mij echt wel nodig. En hij gaat weer naar Eli en hij zegt, Eli, hier ben ik. Hebt u mij nu wel geroepen? Maar dan weet Eli wat er aan de hand is. Eli is klaarwakker en hij zegt, oh, weet je wat, ik weet het. Luister goed. Ga terug naar je bed, want ik heb jou niet geen enkele keer geroepen. Maar weet je wie jou geroepen heeft? Dat deed God. God heeft jou geroepen. Ga naar je bed en als je weer Samuel hoort roepen, dan zeg je, spreek God. Je dienaar luistert. Samuel ligt in zijn bed te wachten. Want hij denkt, ja, God gaat mij opnieuw roepen. En hij wacht rustig en dan hoort hij, Samuel, Samuel. En dan zegt Samuel, spreek God, ik ben uw dienaar en ik luister. God vertelt aan Samuel dat de zonen van Eli, Phinehas en Hofni het eigenlijk allemaal niet zo goed doen. En niet naar hem luisteren, niet naar Eli luisteren. En dat ze niet zo flink zijn en niet lief voor de mensen. En Samuel let goed op, want hij moet het heel goed onthouden. Want hij moet het allemaal aan Eli vertellen. Dat vindt hij niet zo leuk, dat vindt hij heel moeilijk. Want Eli gaat dat echt niet fijn vinden. Maar Samuel moet het echt wel vertellen, want God wil dat zo. En dan valt Samuel eindelijk in slaap. De volgende ochtend wordt Samuel wakker en het is al licht buiten. En hij wrijft in zijn ogen en hij denkt, oh, had Eli mij vannacht geroepen? Wie weet het, was het Eli? God. Ja, of was het God, denkt Samuel. Was het echt of was het een droom? Hij weet het niet goed. En dan roept Samuel, zeg... Samuel, wat heeft God aan jou verteld? Vraagt Eli. Oh nee, denkt Samuel. Nu moet ik aan Eli gaan vertellen wat God mij heeft verteld. Het was dus echt geen droom. Nee, het was echt. En wat heeft God tegen jou gezegd? Zegt Eli nog een keer. Ja, ik ga het vertellen, zegt Samuel. God had mij verteld dat uw zonen dat eigenlijk niet zo flink zijn en niet zo lief zijn tegen de mensen. En dat ze niet naar God luisteren. En daarom mogen ze geen priesters meer zijn. Nooit meer. Eli denkt na. En hij is eventjes stil. En dan zegt hij, wat God zegt is goed. Dus... Eli denkt, ja, als mijn zonen het niet goed doen, dan moeten ze ook maar geen priester meer zijn. Wie kan er wel priester worden, denken jullie? Ja?
Als we flink zijn.
Als je flink bent, ja. En in het verhaaltje wordt Samuel priester. En die gaat Eli helpen. Dus weet je, als nu papa of mama of de juf of iemand anders of vriendjes of vriendinnetjes je iets zeggen, is het belangrijk dat je goed luistert. Goed luisteren naar wat ze echt willen vertellen. Oké? Zo, jullie mogen een werkje gaan maken boven. En onthoud goed, als iemand tegen je praat, luister je goed. Oké? Tot de volgende keer.
We willen rechtstaan en samen zingen. Open mijn ogen gaan we zingen.
voorlezen uit Johannes 8, de versen 30 tot en met 33. Johannes 8, de versen 30 tot 33. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?
Ik lees u voor uit Johannes 8, de verse 37. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. De Heere zegene de lezing van zijn woord.
Gezegende Sabbat allemaal. Alles fijn om een antwoord te krijgen, hè? Ik moet eerlijk zijn, het is best wel even wennen om op sabbatochtend wakker te worden en niet te moeten denken welke pianostukjes moet ik spelen of te moeten denken wat moet ik voorbereiden voor de jeugd. Nee, deze ochtend werd ik wakker denkende, misschien een beetje paniekerig, ik ga een preek geven. Dat is toch wel even een schok. Maar goed, ik hoop dat jullie mij het vertrouwen geven dat ik deze preek of deze overdenking in goede banen zal leiden. En ik heb de titel dan ook meegegeven, Alles begint bij luisteren. En ik moet toch wel even mijn moeder bedanken om die preek te geven. Gisteren had ik niet genoeg creativiteit meer na mijn examens om nog een goede titel te verzinnen. Mijn mama had dat goed gedaan. Maar goed, ik weet niet in welke mate u goed kunt luisteren of u eigenlijk geen goede luisteraar bent. In welke mate u, terwijl u aan het luisteren bent, u kunt positioneren in de andermans gedachten. In welke mate dat u kunt echt een hele tijd kunt stil zijn en de anderen kunt laten praten. Bent u een goede of een slechte luisteraar? En dat wil ik vandaag proberen te achterhalen aan de hand van een klein experimentje. En daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Namelijk, er komen zo meteen een aantal uitspraken op het scherm. Een drietal. En jullie kunnen drie reacties geven, drie mogelijke reacties. De eerste reactie is geen reactie. Dat betekent dat de uitspraak niet van toepassing is in jullie leven, in jullie dagelijks leven, dat het niet echt bij jullie past. De tweede mogelijke reactie is dat jullie één arm opsteken en dat betekent dat de uitspraak wel van toepassing is. Dat jullie er jullie wel in kunnen vinden dat het toch nu en dan wel eens voorkomt. En de laatste reactie ziet er misschien wat klungelig uit, maar daarbij moet je je beide armen in de lucht steken. En dat betekent dat de uitspraak helemaal van toepassing is, dat het bijna een soort van karaktereigenschap wordt van jou. Goed, ik ga jullie altijd eerst even de tijd geven om te lezen en ik zal de uitspraak ook wat toelichten. En wanneer ik zeg, steek jullie armen maar in de lucht, dan mogen jullie dat doen. Is dat duidelijk?
Ja.
Oké. We gaan naar de eerste uitspraak. Gedurende een debat of een gesprek denk ik tijdens de uitleg van een ander na over mijn volgende argumenten, waardoor ik minder aandacht schenk aan de ander zijn uitleg. Dus met andere woorden, ik heb een gesprek bijvoorbeeld met Tom en Tom legt zijn argumenten op tafel. Ben ik ondertussen aan het nadenken, oké, wat kan ik hierna zeggen? Waardoor ik niet echt nadenk of luister naar zijn gedachten. Komt dat voor bij u? Zo niet, geen handen in de lucht, zowel één hand in de lucht. En als het echt bijna dagelijks voorkomt bij u, of heel vaak, steekt u beide handen in de lucht. Goed, handen in de lucht. Oké, toch wel wat handen. Ik moet eerlijk zijn, dat is een van de eigenschappen waar ik niet zo trots ben bij mij. Ik ben eerder iemand die een debat wilt winnen in plaats van te luisteren naar de anderen. Dus dat is toch wel een verbeterpuntje. We gaan naar de volgende. Wanneer mijn gesprekspartner opent met een argument dat regelrecht ingaat tegen mijn overtuigingen, durf ik me af en toe toch wel af te sluiten voor alle volgende argumenten die gemaakt worden. Ik zal nog eens het voorbeeld nemen met Tom. Ik ben een gesprek aan het voeren met Tom. En ondertussen maakt Tom als eerste openingsargument een argument waar ik totaal niet in geloof. Vanaf dat moment zeg ik, ik sluit me af. Ik luister niet meer naar Tom. Ik kijk misschien wel naar Tom, ik zie zijn mond wel bewegen, maar ik sluit mij volledig af. Komt dat voor, ja of nee? Hand in de lucht. Oké, toch wel minder handen, hè? Bij mij komt het soms voor. Ik moet zeggen, niet al te vaak, maar toch wel. De laatste uitspraak dan. Ik luister soms niet echt naar iemand die een bepaalde negatieve indruk op mij heeft nagelaten in het verleden. Je hebt dus ooit eens een video gezien over een bepaalde persoon, over een gesprek gehad. En daardoor ga je bij het volgende gesprek niet echt meer willen luisteren, omdat je niet denkt dat het gesprek productief gaat zijn. Of in een positieve richting zal gaan. Komt dit voor, ja of nee? Handen in de lucht. Oké, ook weer veel armen. Ik vind het... Ik wou hier even mee aantonen dat luisteren niet gewoon luisteren naar woorden is en de woorden tot u laten komen. Luisteren is toch wel een vrij complex begrip. Het houdt heel veel in rekening. Het houdt bijvoorbeeld in dat we rekening moeten houden met bepaalde vooroordelen. Moeten rekening houden met in hoeverre dat we met onze eigen gedachten bezig zijn en nog zoveel meer andere factoren. Toen ik deze uitspraken was aan het overlopen voor mezelf thuis, kwam ik toch wel tot de conclusie dat ik eerder een slechtere luisteraar ben dan een goede luisteraar. U mag dat zelf voor u ook beslissen. Maar als u tot de conclusie komt dat u een slechte luisteraar bent, zoals ik, moet je je ook de vraag stellen, oké, hoe kan ik dit nu verbeteren? Hoe kan ik een goede luisteraar worden in de sabbatschool? Hoe kan ik een goede luisteraar worden in een gesprek? En daarvoor wil ik jullie graag meenemen naar het Johannes-evangelie. Johannes 8, vers 30, voor zij die de Bijbel bij hebben, voor zij die een gsm bij hebben. Johannes 8, vers 30. En alvorens ik ga lezen, en het gaat doorlopen met jullie, wil ik het graag even kaderen in het evangelie, in de context situeren. Jezus, als, voor zij die het Johannes-evangelie al eens hebben doorgelezen, maakt Jezus een soort van route. Hij passeert verschillende dorpjes, verschillende steden. En ruwweg gaat hij van het gebied van Galilea naar Jeruzalem en terug, heel ruwweg. En die cyclus, die route, in het Johannes-evangelie maakt hij wel verschillende keren. En op dit moment, in dit verhaal, in het 8e hoofdstuk, heeft hij die cyclus al 2 keer gedaan en hij is zelfs aan zijn 3e cyclus bezig. En je voelt, vooral in die 3e cyclus, dat de spanningen wat beginnen op te lopen. De debatten worden wat heviger tussen hem en verschillende andere partijen. Het gaat er wat heviger aan toe. Maar dat houdt Jezus niet tegen. Jezus stopt niet. En zelfs met succes. Als we voor dit gedeelte vanaf vers 30 lezen, zien we dat Jezus een speech, een soort van preek heeft gegeven die een toch wel relatief grote indruk heeft nagelaten op zijn luisteraars. En dat lezen we in het eerste vers, Johannes 8, vers 30. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. Dus met andere woorden, hij heeft deze preek gegeven en het heeft een indruk gelaten en dat had zelfs resultaat. Mensen kwamen tot geloof. En daar bleef het niet bij. Het ging zelfs verder. Zelfs de Joodse gemeenschap, of een aantal Joden, geloofden in hem. De Joden die wij altijd afstempelen als mensen die aan de zijkant staan te mokken en naar Jezus staan te kijken en denken van we gaan hem veroordelen. Nee, zij geloven ook. En er is zelfs een verschil tussen het eerste versje, de mensen die tot geloof kwamen, en de Joden die geloofden. Namelijk, het zit men in de tijd die ze in het Grieks gebruiken. In het eerste vers, tot geloof komen, die velen die tot geloof komen, is een vrij punctuele actie. Wat bedoel ik daarmee? Het is een actie waarbij het vervolg niet gegarandeerd wordt. Ik kan het illustreren met mensen die naar de preek komen luisteren vandaag, naar mij komen luisteren. Oh ja, dat was een goede preek, ik geloof. En dan naar buiten stapt en denkt, oké, voort. Dat is een heel punctuele actie waarbij het verder verloop niet wordt gegarandeerd. Dus we weten niet of die velen nog lang zullen geloven. Maar bij de Joden, anderzijds, is dat wel het geval. Zij hebben al een continue actie doorlopen van geloof. Ze geloven al een hele tijd. We hebben dus niet te maken met een Joodse gemeenschap die maar even kort een aantal uitspraken van Jezus geloven. Nee, ze zijn al een tijdje aan het geloven. Ze zijn al een tijdje mee met het verhaal van Jezus. En dat merkt Jezus op. En dat gaan we in het volgende vers lezen. Want Jezus zegt tegen de Joden: wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Met andere woorden, hij merkt op: oké, jullie zijn al een hele tijd aan het geloven. Hou het nog even vast totdat je mijn leerlingen zult worden. Hou het nog even vol totdat je de waarheid zult kennen en de waarheid u zal bevrijden. Ik zou zeggen, toch wel een heel positief gesprek tussen de twee. En ja, een toestand die ik niet heel vaak heb gelezen. Het is een positieve sfeer. Jezus heeft net een speech gegeven. De mensen komen tot geloof, ook de Joden. En Jezus moedigt ze zelfs aan om het langer vol te houden. Hoe fijn, hoe positief. Misschien ben ik toch iets te voorbarig. Jezus heeft in zijn laatste uitspraak, en de waarheid zal u bevrijden, een thema aangeraakt dat nogal gevoelig ligt voor de Joodse gemeenschap. Nogal heel gevoelig. En dat is het thema van vrijheid, van bevrijding. Hij zegt hier eigenlijk, of insinueert op de een of andere manier, dat ze niet vrij zijn. Want de waarheid zal hun bevrijden. Zijn de Joden dan niet vrij? Dat was mijn vraag. En dat is ook de vraag van de Joden. Zij denken op diezelfde manier. Ze antwoorden: wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Straffe uitspraak, maar tegelijkertijd ook wel een logische reactie, vind ik. Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik denk ik hetzelfde hebben gereageerd. Want vrijheid is een heel, ja, bijna een kernthema van de Joden. Een kernthema van de Torah zelfs. Ik zal een snel voorbeeldje geven. Als we naar de gekende 10 woorden in Exodus 20 gaan kijken, de opening daarvan, Exodus 20 en dan het tweede vers, staat daar: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit slavernij, heeft bevrijd. Met andere woorden, God opent hier niet: ik ben de God die jullie heeft gecreëerd, ik ben de God die jullie heeft geschapen, ik ben die almachtige God. Nee, hij zegt: ik ben de God die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Gewoon maar om aan te tonen hoe belangrijk die vrijheid voor de Joden in die tijd van Jezus was. Hoe fundamenteel dat was. En in die redenering noemen ze zichzelf ook nakomelingen van Abraham. Wij zijn nakomelingen van dat volk dat bevrijd is door God. Wij zijn vrij. Hoe kunt u ons niet vrij noemen? Het is juist op dat kleine aspectje dat ze zeggen nakomelingen van Abraham, waar Jezus op inpikt. Hij neemt die uitspraak en hij zegt wat later in zijn vertoog, want hij zegt heel wat, maar hij zegt in het 37e vers: ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent, toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Jezus beaamt hier dat ze wel degelijk de nakomelingen van Abraham zijn. Hij zegt, ja, inderdaad, het klopt. Maar tegelijkertijd insinueert hij dat ze het op de een of andere manier niet verdienen of op de een of andere manier niet uitstralen. Ondanks dat ze van het volk van God afstammen, zijn ze volgens Jezus niet echt beter dan die groep die hem wil veroordelen tot dood. Hier ga ik even stoppen, even recapituleren. Wat is er nu juist gebeurd? We komen van zo'n kennelijk positieve sfeer. Mensen komen tot geloof, er wordt elkaar aangemoedigd enzovoort. Komen we ineens in een situatie, na 2 versen, dat het allemaal een beetje in het water lijkt te lopen. Het gaat er niet allemaal zo heel fantastisch meer aan toe, lijkt het. We komen in een situatie waar Jezus nog maar heel even een thema aanraakt dat zo fundamenteel is voor de Joden, dat haalt een thema aan dat juist niet overeenkomt met de persoonlijke overtuigingen van de Joden, dat dat een reden is voor hen om geen ruimte te laten voor wat Jezus te zeggen heeft. Ze luisteren misschien nog wel, maar er is eigenlijk geen plaats voor wat Jezus te zeggen heeft. Luisteren ze dan echt? Gelukkig houdt Jezus niet op. Hij laat ze niet los, zoals ze hem kennen. En hij zegt wat verder in het 39e vers. Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Ondanks dat Jezus zegt, jullie luisteren niet echt naar mij, er is geen plaats voor wat ik zeg in jullie, reikt hij wel een oplossing aan. Hij reikt de hand uit. Hij zegt, als je dan toch plaats wilt maken, doe dan zoals Abraham. Doe zoals Abraham. Kan je afvragen, wat doet Abraham? Dan moeten we heel Genesis al bijna gaan lezen, of de hele Bijbel, om het allemaal in de context te kunnen plaatsen. Wat doet Abraham? Ik ga natuurlijk, daar heb ik geen tijd voor om het allemaal uit te leggen, maar er was toch één verhaal dat in mij opkwam. En dat is in Genesis 18. Genesis 18, een heel bekend verhaal. Ik denk dat de meesten het wel zullen kennen. Genesis 18, de eerste verse. Wat staat daar? Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van de tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maar maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, dat is goed, ga uw gang. Dat is een van de bekendere verhalen, denk ik, van Abraham. Een verhaal dat bijna een van de kenmerken van Abraham naar voren doet brengen, namelijk het thema van gastvrijheid. Abraham aarzelt niet om die vreemdelingen binnen te laten. Hij aarzelt niet om ze te ontvangen, om zich open te stellen voor die nieuwe mensen. En het is misschien in die gedachte dat we de uitspraak van Jezus, die hij eerder heeft gedaan, kunnen begrijpen. Doe zoals Abraham. Wees zoals Abraham gastvrij naar die mens is, zoals Abraham zich openstelt voor nieuwe mensen. Zet u open voor hetgene wat ik wil zeggen aan u. Maak ruimte voor mij. En wat hoort daarbij met ruimte maken? Daar hoort bij dat u even dat traditionele idee dat u heeft van vrijheid opzij te zetten. Niet weg te gooien. Jezus vraagt niet om de Torah weg te gooien en niet meer na te denken over wat er vroeger zich afspeelde, maar zet het even opzij, zodat u duidelijk kunt luisteren naar wat ik te zeggen heb. Op die manier maak je ruimte voor wat ik zeg. En het is daarbij dat ik het even ga laten. Want als we verder lezen, wordt het gesprek tussen Jezus en de Joden toch iets heviger. Ik heb ook het gevoel dat het wat minder productief wordt. En het komt uiteindelijk ook tot een soort van heftige scheiding. En dat is vaak voor ons als lezer een reden om te beslissen, om te besluiten dat deze Joodse gemeenschap het niet goed doet. Om vaak een soort van zwart-wit redenering te maken. We hebben de Joden hier, we hebben Jezus hier, we hebben de oppositie, het goede. En dat kan. Dat mag voor mij. Dat is een manier om ernaar te kijken. Maar misschien niet de meest interessante manier voor ons. Ik denk dat de meest interessante manier is om ons te proberen te identificeren met die Joodse gemeenschap. Want volgens mij zijn we net zoals de fariseeën, net zoals die schriftleerden of de Joodse gemeenschap in het algemeen, bang. Hebben we het moeilijk om die kerngedachten, die kernwaarden die we hebben, even opzij te zetten om te kunnen luisteren, om ruimte vrij te maken. niet, zoals we denken, het weg te gooien, maar even on hold te zitten. En waarom hebben we daar moeite mee? Dat is logisch. Als we dat opzij zetten, als we die kernwaarden opzij zetten, hebben we het gevoel dat we die verliezen. Dat we plots niets meer hebben. We hebben het gevoel dat we die moeten gebruiken om ons te beschermen tegen meningen van buitenaf. Maar uiteindelijk is dat ook geen productieve manier. Op die manier kunnen we niet groeien in ons geloof. Het opzij zetten van die gedachten gaat niet gepaard met naïef zijn. Ik zet mijn gedachten opzij, mijn waarden. En plotseling moet ik direct luisteren naar wat die persoon tegenover mij zegt of wat Jezus te zeggen heeft. Nee, het is niet naïef. Jezus vraagt niet om naïef te zijn. Zet even die waarde opzij. Wees open, eerlijk en vooral kritisch naar hetgene wat de andere persoon te zeggen heeft. En dat zou eigenlijk een van de fundamenten moeten zijn van onze kerk. Een van de fundamenten moeten zijn voor gesprekken in het algemeen in de sabbatschool. Ik heb het privilege gehad de voorbije 2 jaren om alle jongeren eigenlijk, om mee in de sabbatschool te zitten bij de volwassenen. En ik heb heel veel geleerd. Moet ik zeggen, voor de keren dat ik er kon zijn, omdat ik vaak piano moet spelen. Maar wat ik heb gemerkt is dat er, ook bij mezelf, telkens hetzelfde terugkomt. Iedereen zegt telkens gewoon hetzelfde. Alsof dat we in onze bubbel leven, we komen naar de kerk, we zeggen wat we moeten zeggen en we gaan terug naar huis. Dat gevoel heb ik, ook bij mezelf. En dat is geen teken van groei. Een teken van groei zou zijn dat we luisteren naar de anderen op een kritische manier en terugkomen naar de kerk en iets nieuws kunnen zeggen. Dat is wat we zouden moeten doen. Maar spijtig genoeg doen we dat niet altijd. God kan op verschillende manieren aan u verschijnen. Via gebed, via gesprek, wat dan ook. Maar een van de manieren dat hij het doet, is via een andere persoon. En hoe kunnen we God binnenlaten? Hoe kunnen we hem doen doordringen, zoals Jezus tot de Joden wou doordringen? Door echt te luisteren. Door die waarde even opzij te zetten. Even maar. Niet te verliezen, maar even opzij te zetten om goed te kunnen luisteren. Ik ga afsluiten. Om het op de manier van mijn opa te zeggen. Hoe zou het zijn als we ons openstellen voor elkaar en op die manier kunnen groeien in het geloof? Hoe zou het zijn om ruimte te kunnen maken voor wat God te zeggen heeft? Hoe zou het zijn om echt te luisteren? Mogen God ons daarbij helpen. Amen.
Ik wil eigenlijk eerst even Dimitri bedanken, want ik vind het eigenlijk zo'n goede preek. Ik ben zo onder de indruk van hem. Ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Bedankt, Dimitri. Geweldig.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heren, dank u wel dat wij de mogelijkheid hebben om elke Sabbat samen te komen. Heren, dank u wel dat wij de mogelijkheid hebben om elke Sabbat uw woord te bestuderen en ook door de week. Heren, dank u dat wij de mogelijkheid hebben om te bidden. Heren, dank u wel dat wij de mogelijkheid hebben om gesprekken te voeren. Heren, wilt u ons daarbij helpen om die gesprekken ook productief te laten zijn, door echt te luisteren naar elkaar. Om uiteindelijk ook te groeien in het geloof, om dichter bij u te kunnen staan. Dank u, Heer, voor alle zegeningen die u ons elke dag weer geeft. Wilt u ons helpen om ze te leren zien? In Jezus' naam. Amen.